Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom terug bij Ontdek je Heilige Graal. En wat leuk dat je luistert, daar hebben we het niet vaak over. Want we zijn het al helemaal gewend, Rianne. We beginnen een leuke schare op te bouwen van luisteraars, van volgers. Maar misschien ben je wel nieuw bij de podcast. Heel leuk dat je luistert. En abonneer je dan vooral ook even, zodat je de komende weken, we zijn er elke week, meteen een nieuwe aflevering in je digitale brievenbus krijgt. We vinden het ook leuk om vragen of opmerkingen te ontvangen of überhaupt te horen wat je ervan vindt.
Zeker.
En in de leader, daarin zeg jij, ik ga in gesprek met Andries, dat ben ik. Maar jouw naam wordt helemaal niet genoemd, Rianne van Keul.
Zo is het.
Voor de duidelijkheid. Aflevering 11. En voordat we het gaan hebben over het thema van vandaag, stress en overlevingsmechanismen.
Yes.
Komend weekend staat er iets moois voor de deur.
Ja, dat heeft niks met stress te maken. Dat is het helingsweekend. 3 dagen lang vanaf morgen, 10 mei, voor de luisteraar die meteen al de podcast erbij heeft gepakt. Gaan we 3 dagen lang op een prachtige locatie in het midden van het land met een hele mooie groep mensen werken aan heling. We bespreken uiteraard thema's rondom trauma, pijn en angst. En we gaan echt kijken en stappen maken hoe je daar jezelf van kunt bevrijden. En het is ongetwijfeld niet de enige keer, hoor Andries, dat we dit gaan doen. We gaan het denk ik na de zomer ook weer oppakken. Want er zijn al veel vragen binnengekomen van ik kan niet nu. Komt het nog een keer? Het komt echt nog een keer. Maar nu eerst deze. Ik heb er heel veel zin in.
Nou, kan je er niet bij zijn? Dan zou ik zeggen, luister de podcast terug en ook de komende tijd, want we hebben weer wat mooie thema's die er aankomen. Vandaag gaan we het hebben over stress en overlevingsmechanismen. Ja, eerst maar eens over stress. Dat ervaart elk mens natuurlijk, dus jij toch ook wel eens, Rianne?
Ja, joh, zeker. Ja, Andries, wij kennen elkaar oorspronkelijk van tv. Nou, als er een omgeving is waar veel stress is, dat is het tv-wereldje, toch? Met veel deadlines, weinig budget, toch iets moois willen maken. En ik heb dat eigenlijk altijd op stress gedaan. Ik heb veel regie gedaan en daarna veel eindredactie. Ik vind het voor het team altijd heel belangrijk dat de sfeer goed is. Dat we iets heel erg moois maken. Dat de budgetten, dat we netjes binnen budget blijven werken. Dus daar heb ik altijd wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor gevoeld. En ook wel de nodige stress, want het is toch altijd spannend zo'n draaidag. Of dat je montage wel lukt en of je al je werk wel gedaan krijgt.
En alles gaat telkens ook over een draaischema en binnen de tijd blijven.
Ja, joh. Ja, de tijd is eigenlijk altijd te krap in het tv-wereld. Je realiseert je misschien niet als je die programma's kijkt. Of als je op internet series kijkt. Maar iedereen bij zo'n productie, ook bij film- en dramaproductie, staat onder continue stress en druk. Om hoog te presteren binnen te weinig tijd en te klein budget. Maar we doen het allemaal wel omdat we zo'n liefde voor het vak hebben. Dus ik heb eigenlijk 20 jaar onder veel stress gewerkt.
En hoe is dat nu dan? Want je bent uit die tv-wereld gestapt.
Ja.
Een boek schrijven lijkt me ook niet alleen maar ontspannen.
Nee, dat klopt. Dat is ook wel, maar dat is echt anders. Dat is heel moeilijk, vind ik. Maar dat is wel een andere dynamiek. Maar nu ik mijn bedrijf aan het opbouwen ben, want het boek is er, maar ik heb ook een coachingspraktijk, zo'n helingsweekend, de podcast, er komt veel omheen bij kijken. Dat hele opbouwen heeft ook wel weer de nodige stress, draagt dat met zich mee. Dus daarin ben ik wel heel erg, omdat ik nu, weet je, ik doe het in mijn eentje, min of meer. Er zijn hele lieve mensen zoals jij nu ook die met me meewerken. Maar de basis is Rianne. En ik vind wel heel belangrijk dat ik gezond leef en ook zorg draag voor mezelf. Dus ik probeer wel tussentijds voldoende ontspanning op te zoeken. Maar ik vind dat ook een uitdaging. Omdat er gewoon heel erg veel nieuw gebeurt en heel veel onzeker is.
En het is wel belangrijk om die ontspanning te vinden. Want daar gaan we nu naartoe. De link tussen stress en trauma. Daarvoor nog één ding wat ik zelf wel even kwijt wil. Wat ik herken wat je zegt over het werk in de tv-wereld. En de spanning die daarbij gepaard gaat. En de stress. Ik werk zelf nog steeds als sportverslaggever. Ja. Waarbij ik vaak live dingen moet doen.
Ja, ja, ja.
En ik merk eigenlijk dat ik juist op het moment zelf geen stress ervaar. wel spanning. Mm. Het is, ik bedoel, het is niet per se een normale baan. Ja, je kan het niet op je automatische piloot doen. Mm. Maar dat ik er juist eigenlijk ja, scherper van word en ook dat het me helpt, die spanning. Ja. Maar ook het is niet buikpijn of zo.
Nee,
maar ik krijg eerder stress tegenwoordig van niet in het moment zijn, maar bijvoorbeeld me al druk maken over. Nou, stel, ik ben een keer wat minder goed voorbereid voor een uitzending. Of ik denk, nou, ik heb de komende tijd wel heel veel uitzendingen achter elkaar. Dan is dat de stressfactor, maar niet het werk zelf.
Ja, interessant. Ja, en dat herken ik ook wel. Als ik op de set stond te regisseren, op een of andere manier, als je in flow komt, ervaar je geen stress. En volgens mij is dat wat jij omschrijft. Dat als je in flow bent tijdens het commentaar geven bij een wielerwedstrijd, dan zit je helemaal in het moment. En in het moment ben je eigenlijk, als het goed is je lijf echt in flow en denk je niet aan 20 andere dingen. Maar ben je helemaal met alles in jou in dat moment. En zolang je dat kunt zijn, dat is de ultieme vorm volgens mij van zijn. Dat is waar onder andere Eckhart Tolle het over heeft. Dat is waar Mark Tuit het over schrijft als hij het over stoïcisme heeft. Dat is helemaal zijn in dat moment. En dat is fantastisch. Dus tenminste als ik jou zo hoor, denk ik dat het daarover gaat.
Ja, nou ja, het voelt ook wel prettig inderdaad. Maar is het dan, zou het kunnen dat ik toch wel gestrest ben op dat moment?
Nou,
dat ik het gewoon niet ervaar?
Ik denk dat er een bepaalde mate van spanning in je lijf wel aanwezig is, gecombineerd bijvoorbeeld met adrenaline. Dat zou heel goed kunnen. Dat voel je ook wel als dat zo is na afloop. Hè, dan kun je bijvoorbeeld als je de volgende ochtend wakker wordt echt vermoeider zijn dan andere dagen. Of je komt moeilijk in slaap door de adrenaline als je tot laat gepresteerd hebt op dat niveau. Dat heeft altijd tijd nodig om weer af te breken. Ja, daar zit wel een bepaalde mate van spanning op. Maar dat is niet zo, volgens mij is dat niet zo erg. Sporters voor een belangrijke wedstrijd ervaren natuurlijk ook die spanning. Maar als ze in flow kunnen komen, dan hebben ze de beste wedstrijd ever. En dat geldt denk ik voor heel veel dingen die we kunnen doen op een podium staan of muziek maken. Lekker met je bandje spelen. En misschien als daar een beetje publiek bij is, is dat ergens ook wel spannend. Maar hoe tof is het dat je als gitarist of drummer of pianist of zanger samen met je team daar iets tof staat te doen. Ja, daar krijg je natuurlijk ook een beetje adrenaline van. Maar in hoe ik daarnaar kijk, is dat niet schadelijk.
Ik krijg meteen zin in muziek.
Oh, wat lekker.
Maar we relateren in deze podcast natuurlijk uiteindelijk weer terug naar trauma. Dat is de ingang van jouw boek, Van Trauma naar Heling. Wat is de relatie tussen stress en trauma?
Ja, die is overduidelijk. Op het moment dat je rondloopt met onverwerkte pijn, dan ontstaan daar een heel aantal mechanismen omheen. Dat is wat ik het overlevingssysteem noem. Als je dit voor het eerst hoort, het overlevingssysteem is eigenlijk een systeem dat bestaat uit ronde cirkels op elkaar, lagen op elkaar. En een van die lagen zijn je overlevingsmechanismen. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar helemaal, bijna helemaal in de kern. In de kern sta jij, wie jij bent, je heilige graal. Dat is je kern. En daaromheen ligt pijn, trauma en overtuigingen. En op het moment dat je te maken hebt met pijn of met trauma of met negatieve overtuigingen, dan ontstaat daardoor angst voor nieuwe pijn of angst voor die pijn. En vanuit die angst ervaar je stress. Dus de stress is altijd gerelateerd aan angst voor dreiging of gevaar. Angst voor onveiligheid, angst voor nieuwe pijn. Daar komt stress eigenlijk vandaan. En daardoor heeft stress dus ook altijd een link met onverwerkte pijn. Ook als je stress ervaart in hele andere situaties.
Dus eigenlijk moet je iets verder teruggaan. We hebben het 2 weken geleden gehad over angst. Hier vloeit stress dus uit voort, uit die
Klopt.
Angst. Maar stress, ik kan me voorstellen dat dat wel op hele verschillende niveaus plaatsvindt. Dat er ook vormen van stress zijn die niet zo hinderlijk zijn en vormen die je echt helemaal verlammen.
Ja, klopt hoor. Dat is zeker zo. Om te beginnen heb je spannende stress. Dat is eigenlijk stress die we allemaal wel eens meemaken. Als je bijvoorbeeld in het verkeer ingehaald wordt door een auto die te dicht op je weer op jouw weghelft gaat zitten. Daar word je even alert van. Je maakt even adrenaline aan. En dat is heel goed, want dat zorgt ervoor dat je pupillen wat verwijderen, dat je iets beter zicht hebt. Je kunt ietsje sneller reageren. En dat hebben we gewoon nodig. En zodra je even hebt gescholden of een muziekje hebt opgezet, dan is het weer over. Dus als het goed is, komt dat even op en daalt dat ook weer snel.
En is hier dan ook de relatie met, als je dan helemaal teruggaat naar de cirkel die je net hebt uitgelegd, ja, dat daar ook een verleden met trauma zit? Wat voor die spannende stress zorgt. Het deed mij denken aan wat je zegt, gezonde spanning.
Ja.
Maar is dat wel gezond?
Ja, nou, het is gezond zolang het weer weg hebt. Dus als je een examen gaat maken of een sollicitatiegesprek hebt of je hebt je eerste date of je geeft commentaar bij een wielerwedstrijd, dan voel je een bepaald type spanning die ook weer weg hebt op het moment dat de gebeurtenis weer geweest is. Of dat je voelt, oh, maar ik heb het wel onder controle. Ik ben wel die leuke jongen bij dat leuke meisje. Ik kan mezelf zijn. Of vraag 1 tot en met 3 weet ik in elk geval al. En dan ebt dat eigenlijk weg.
En je gebruikt net in het verkeer dat voorbeeld het woord alert.
Ja.
Dat is natuurlijk dan weer heel functioneel. Dus dat Klopt. Heb je eigenlijk nodig.
Je hebt het nodig.
Net zoals je dus bepaalde scherpte bij een tentamen nodig kan
exact.
Hebben. Dat is dit.
Ja, dat is dit. En dat is dus, eigenlijk weet je, het doet wel iets met je lijf, maar het is oké. Want je hebt het dus ook nodig en je kunt het ook inzetten. Het moet alleen niet lang, te lang aanhouden. Daar gaan we zo meteen naar kijken wat dat voor stress is. Maar je hebt eigenlijk de spannende stress, zou ik zeggen, helemaal prima. Die is er gewoon af en toe. Dan heb je frustrerende stress. Ik ken hem misschien, jij ook wel, Andries. Jij hebt een keer tegen mij gezegd in deze podcast dat je soms wat ongeduldig kunt zijn.
Ja, zeker. Ja. Nou, ik ken frustratie en stress. Maar wat is frustrerende stress?
Nou, dat is eigenlijk bijvoorbeeld dat jij gehaast bent, maar jouw lieve vriendin toch nog eventjes de fetus moet schrikken. Nog even naar de wc moet. Toch nog eventjes voor de spiegel moet kijken. Dan kun je daar behoorlijk ongeduldig...
Jij als in ik?
In, hè? Jij als in ik, precies. Als je daar dan ongeduldig van wordt, dan heb je dus frustrerende stress. Dus frustratie gaat eigenlijk altijd gepaard met stress. Ook vaak met haast. Met iets wat niet op jouw tempo gebeurt.
Dus ook in het verkeer kan dit weer heel vaak voorkomen. Wachten in de file staan.
In de rij van de kassa. Ja, en heb jij net die rij waar die ene meneer toch veel langer met de boodschappen bezig is dan dat jij dacht dat die zou zijn. Dat is allemaal frustrerende stress. En dat is al iets ongezondere stress. Omdat je het houdt langer aan en het ebt langzamer weg. Dus het zit langer in je systeem.
Waar kan je dat bijvoorbeeld aan merken, dat het langer in je systeem blijft?
Op het moment dat de kassa weer, bijvoorbeeld in de rij bij de kassa, als de meneer weg is, is niet meteen je frustratie weg. Want, hallo, nu mis jij kostbare 5 minuten die je eigenlijk anders had gepland. Dus je kunt gerust een half uurtje daar boos op blijven of iets van irritatie over voelen. Op het moment
gemerkt
dat je,
of ongemerkt?
Wel, ik ervaar het in mijn leven beide. Dus op het moment dat ik, Siem en ik zijn regelmatig te laat voor afspraken. Daar hebben we allebei helaas een handje van. Ik omdat ik iets te optimistisch plan. En Siem, waarom komt
ja,
Siem eigenlijk?
Ja, hoeven Siem er helemaal niet bij
nou,
te halen.
Ik plan niet zo goed. Dus als ik te laat ben, komt het daardoor. Maar als Siem te laat is, dan kan ik daar soms wel, want dan ben ik bijvoorbeeld, heb ik mijn planning wel gehaald. En dan denk ik, ja, heb ik mijn planning vandaag gehaald? Moet ik nog op jou wachten? Nou, ik raak daarvan gefrustreerd. En dan hoeft er nog maar iets te gebeuren in onze relatie. Of dan denk ik, ja, je was ook al te laat en ik moest al op je wachten en ik was al op tijd. Nou, dat duurt dus langer. Dat zit langer in je lijf. En zolang stress langer in je lijf zit, en het heeft ook iets minder goede functie, hè? Dit heeft niet zo'n super goede functie zoals die spannende stress, dan betekent dat eigenlijk dat het net ietsje schadelijker voor je is.
Toch mis ik gevoelsmatig nog de link met trauma hier.
Ja, dat klopt ook wel hoor, want zowel spannende stress als frustrerende stress kun je gewoon altijd ervaren. Daar hoeft niet per se iets onverwerkt onder te liggen. Maar als we de trap van stress verder omhoog gaan, dan kom je uit bij schadelijke stress. En schadelijke stress heeft wel degelijk met trauma of met onverwerkte pijn te maken. En dat is eigenlijk een vorm van stress die gevormd wordt door angst. Angst is daarvan de basis. Dat betekent bijvoorbeeld dat je, stel je hebt een minder goede relatie met een van je broers of zussen en er komt een familiefeest aan, dan kan ik me voorstellen dat je daar tegenop gaat zien. En dat veroorzaakt stress. En dat is een vorm van schadelijke stress, omdat je bijvoorbeeld in de dagen voorafgaand veel gaat piekeren, veel gaat nadenken over, maar hoe zullen ze op me reageren? Je wordt misschien wat onzeker van. Op het familieuitje ben je misschien heel gaan zoeken naar een houding. Als er een opmerking komt, weeg je hem af van, hey, is dit nou wel fijn of niet? Of hoe bedoelt ze het eigenlijk? En dat is een vorm van schadelijke stress.
En daar komen dan vaak ook relaties bij kijken? Want we zijn overduidelijk weg uit de voorbeelden in het verkeer, in de supermarkt of op school.
Ja, dat ligt een beetje aan waar je trauma zich heeft afgespeeld. Dus dat kan ook zo zijn, als je een auto-ongeluk hebt meegemaakt, dat je het altijd een beetje spannend vindt op het moment dat je langs die plek komt. Of stel dat het is gebeurd omdat er iemand in je blinde hoek zat en je had die persoon niet gezien, waardoor je gebotst bent. Op het moment dat jij dan dat er weer iemand in die blinde hoek zit, dan kan die spanning weer helemaal opkomen. En dan heb je het eigenlijk over schadelijke stress. Omdat dat een stress is dat op een veel dieper niveau aanwezig is.
En wat daarmee dus verwijst naar een eerdere gebeurtenis of een eerdere botsing met iemand. Of nou ja, bijvoorbeeld dus in het verkeer.
Ja.
En dat is dan het onderliggende trauma.
Ja, klopt. Ja, en daar heb je angst voor. Dat nog een keer kan gebeuren. Of angst dat het verder escaleert. Of dat het weer gaat botsen. Of dat iemand je weer gaat weer pijn doet. Of dat je weer met een verlieservaring te maken hebt.
Het is een voorspelling eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk een negatieve voorspelling over wat er gaat gebeuren.
Klopt, want en daar zullen we het zo over hebben. Stress is namelijk altijd eigenlijk een behulpzaam mechanisme om je te mobiliseren tot actie. En daar gaan we het zo over hebben. Maar we hebben nog één andere vorm van stress. En dat is.
Ik denk dat het trapje alleen maar heviger wordt.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dit is chronische stress. En chronische stress is stress wat vaak ook frustrerende of schadelijke stress in zich draagt, maar dan heel langdurend, misschien zelfs wel altijd ergens op de achtergrond in je leven aanwezig is.
Hoe ziet het eruit?
Ja, je kunt het je voorstellen bij mensen die eigenlijk altijd aan de lopende band een wat kort lontje hebben. Altijd een beetje ontevreden zijn, wat wrokkig zijn, wat bozig zijn. Het zit vaak in die emotie, hè, in de trap van boosheid. Daar zit vaak ook de chronische stress. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld aan de lopende band angstig bent, onzeker bent, bang bent dat je het niet goed kan, bang om verlaten te worden. Als er die angsten eigenlijk min of meer non-stop in je aanwezig zijn, heb je eigenlijk ook continu een gevoel van stress.
Dus je zegt aan de lopende band, continu, het gaat over dat het ook niet meer weg ebt of wegzakt,
klopt,
die stress.
Dat klopt, dat klopt. En daar heb je eigenlijk tegenwoordig nog een vorm bij die niet per se trauma gerelateerd is, maar dat noem je eigenlijk achtergrondstress. Dat is bijvoorbeeld de stress van onze telefoon en van altijd beschikbaar moeten zijn, van altijd moeten kunnen reageren op een berichtje, altijd even het laatste nieuws moeten checken. En dat soort achtergrondstress, dat is eigenlijk ook een vorm van chronische stress, niet per se trauma gerelateerd, maar gewoon door hoe wij in onze maatschappij nu leven. Maar dat heeft wel precies hetzelfde effect, namelijk op de lange termijn is dat ontzettend schadelijk voor je lijf.
Ja, ik wilde net die koppeling maken. Wat doet stress eigenlijk met je lichaam?
Ja, je hebt
over het algemeen.
Ja, over het algemeen heb je twee grote hormoongroepen die vrijkomen. Adrenaline en cortisol, ook noradrenaline. Adrenaline zorgt ervoor dat je alert bent. Dat je in het moment zelf, is dat een heel behulpzaam hormoon. Dat als je af en toe adrenaline aanmaakt, is dat helemaal geen probleem. Je gaat ervan sneller, je kunt vluchten, je kunt vechten. En dat betekent dus ook dat je heel veel sneller tot actie kunt overgaan. Dus voor een eerste moment is adrenaline heel goed. Ik heb ooit een auto-ongeluk gehad. In de eerste minuten kwam er meteen, voor de eerste seconde haast, kwam er heel veel adrenaline vrij. En dat was voor mij hartstikke fijn. Want gleed uit in door de regen, was het wegdek nat geworden en er lag olie op de weg. En ik slipte in een bocht op de snelweg. En ik ging in die bocht, trok ik op van 70 naar 80. En nou, toen slipte ik en ik verloor totaal de macht over het stuur. Ik reed op de linkerbaan. Doordat ik de macht over het stuur verloor, ging ik helemaal naar de rechterbaan, naar de vangrail. Met heel veel geluk heb ik een aantal auto's ontweken die echt nog net me voorbij kwamen. Maar ik had daar geen controle meer op. Ik klapte in die vangrail. Ik dacht nog, volgens mij moet ik nu alle goede dingen van Siem gaan zien. Want dat gebeurt als je doodgaat. Maar die ervaring had ik niet. Maar ik dacht wel serieus, ja, dit is het einde. En toen maakte ik een enorme smakker in de vangrail. Maar ik ben niet buiten bewustzijn geweest. En ik had eigenlijk door de adrenaline meteen het vermogen om een auto beter weg te gaan zetten. Want ik stond dwars op de snelweg. En inmiddels was ik zo gekanteld dat dat zowel de bestuurderskant als de bijrijdersstoel stonden midden op de snelweg in die bocht. En ik was bij machten om mega snel te proberen de auto weer aan de praat te krijgen. Dat lukte. En toen kon ik de auto een meter, twee meter verder oprijden naar de vluchtstrook. Nou, ik ben dankbaar voor mijn adrenaline. Want dat zorgde ervoor dat ik supersnel kon handelen. En dan is het dus een heel behulpzaam hormoon dat vrijkomt. En dat komt eigenlijk bij grote stress komt dat vrij. Heel efficiënt.
Heftig verhaal trouwens wat je vertelt. Ik dacht altijd dat adrenaline en cortisol eigenlijk ook wel een functie hadden. Die maken inderdaad dat actiegerichte. Maar dit heeft het ook iets wat je helder maakt? Want je wist dus ook nog eens precies wat je moest doen. Ja. In plaats van überhaupt dat je niet buiten bewustzijn raakte.
Klopt. Het haalt als het ware alle ruis in je hoofd weg. Dus je wordt super alert. Je zicht verbetert, je reuk verbetert. Het verwerken van geluid wordt beter.
Dus het maakt ook instinctief.
Absoluut. Ja, absoluut. Je komt eigenlijk weer een beetje bij die oermens daar op de prairie terecht. En dat was toen natuurlijk heel efficiënt. En dus nu soms in het leven nog steeds. En daar kunnen we echt baat bij hebben. Op het moment van echt groot gevaar is het heel efficiënt om adrenaline aan te maken. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Wat er vervolgens gebeurt als de stress niet weg hebt, en dat ontstaat bijvoorbeeld door fysiek trauma of door mentaal trauma, dat wordt in je lichaam min of meer hetzelfde geregistreerd. Het voorbeeld van dat auto-ongeluk. Ik had natuurlijk nogal wat fysiek trauma opgelopen. Ik had uiteindelijk bleek dat ik een hele zware whiplash had opgelopen. En dus mijn zenuwbanen waren heel erg, die waren beschadigd geraakt door dit ongeluk. Dan geeft je lichaam op het moment dat de adrenaline is weggeëbd, dan wordt er cortisol aangemaakt. En cortisol is eigenlijk de lange versie van adrenaline, zou je kunnen zeggen. Het zorgt ervoor dat alle vitale organen het blijven doen. En dat is heel belangrijk bij langdurig gevaar en bij langdurige stress. En dat heb je soms in het leven nodig. Als je in een gezinssituatie zit die eigenlijk onveilig is, dan is het heel belangrijk dat je het blijft doen. Dat je je hart blijft kloppen. Dat je longen het blijven doen. Dat je darmsysteem het blijft doen. Dus je vitale organen, daar gaat alle energie naartoe. Ook bijvoorbeeld dus bij zo'n fysiek trauma wat ik heb meegemaakt.
En het klinkt al wel een beetje door van als er dus iets nodig is om je vitale delen te laten blijven doen, dan moet je daar ergens ook een prijs voor betalen. Wat is het effect? Welke delen krijgen minder aandacht?
Alles wat niet vitaal is. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Dus je kunt haaruitval krijgen, je nagels worden brozer. Alles wat wel even kan wachten, wacht even. Want dat krijgt. Je hebt 100% energie, 100% vitamine, mineralen. Dat kan maar één keer uitgegeven worden. En dat gaat in dit geval allemaal naar die vitale organen toe. En de rest moet maar wachten. En daarmee kun je dus voorstellen dat als cortisol lang aanhoudt, het heel schadelijk wordt. En tegenwoordig leven wij best wel in een wereld wat nogal prestatiegericht en met een hoge prestatiedruk kent. Ik heb bij tv veel op cortisol gewerkt. 'S ochtends vroeg ook nog aan de peppers, weet je wel. Even een koffietje erin, een stuk of drie was ook prima. Dus je pept jezelf op om die stressvolle dag door te komen. En als je dat regelmatig doet, zo niet elke dag, dan houdt het cortisolniveau veel te lang aan. Want cortisol geeft je lichaam het signaal, alleen die vitale organen zijn belangrijk. Maar je bent zoveel meer dan dat. En daardoor kun je dus ook vatbaarder worden voor andere ziektes. En dat je op de lange termijn heel veel fysieke klachten ontwikkelt.
We hebben de verschillende soorten stress doorgenomen. Je hebt uitgelegd wat de werking daarvan is in het lichaam. En ook de link met trauma. Die link met trauma, om weer terug te gaan naar de uitleg die je ook in je boek hebt. Er ontstaat nieuw gedrag als gevolg van pijn, trauma, overtuigingen en angst. En je hebt het vaak over overlevingsmechanismen. Ja, wat is dat ook alweer?
Ja, overlevingsmechanismen zijn eigenlijk mechanismen die je inzet bij gevaar of bij dreiging. En daar komt de stress om de hoek kijken. Want een heel aantal van die overlevingsmechanismen zijn stressgedreven mechanismen. Eigenlijk zou je bij bijna al die overlevingsmechanismen dat kunnen zeggen. Maar ze werken allemaal een beetje anders. Maar het is wel interessant, denk ik, om ze eens te benoemen.
Ze worden geactiveerd door stress.
Ze worden allemaal geactiveerd door stress.
Nou, neem ze met ons door.
Ja, er zijn er best wel een paar waarvan ik onderscheid maakt tussen overlevingsmechanismen die we lang niet altijd inzetten en drie overlevingsmechanismen die we eigenlijk best wel vaak inzetten.
Ja, noem die laatste drie dan toch even eerst, dan weet ik niet wat je bedoelt.
Ja, ik noem dat de grote drie overlevingsmechanismen en dat is vechten, vluchten en bevriezen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Komt ook vaker terug, ook in deze podcast en in het boek uiteraard.
De bingo kaart.
Ja. Precies.
Een beetje zichzelf respecterende podcast heeft een bingo kaart.
Ja, daar zitten dan de overlevingsmechanismen.
De grote drie.
Ja, de grote drie. Helemaal goed.
Maar er zijn er dus ook nog andere overlevingsmechanismen.
Ja, klopt. Je hebt bijvoorbeeld territoriumdrift. Die kennen wij uit ons koloniaal verleden best wel goed. Maar als je als bevolking wilt overleven, dan hebben wij heel vaak landjepik gedaan. We hebben onze plek proberen uit te vergroten. En in alle eerlijkheid, Andries, iedereen is daar nog steeds mee bezig. We willen allemaal groeien, een groeieconomie hebben. We willen als land groeien. We willen ons in ons persoonlijk leven.
Ja, precies. Breng het eens
groeien.
Terug naar ons individu.
Ja, daar zit het eigenlijk ook in. Wij zijn erop gericht dat alles groter, meer en er moet meer groei in zitten. Daar is ons brein op gericht. Dus een grotere oogst als boer. Heel persoonlijk voor mij. Ergens heeft je persoonlijkheidsontwikkeling, je bewustzijnsontwikkeling, heeft ergens ook daar wel mee te maken. Want we streven niet naar bewustzijnsvermindering. Dus ergens in ons allemaal zit een soort drift om te groeien. En dat zou je kunnen zeggen als territoriumdrift. Dus je bent je eigen plek soms ook in een groep aan het afbakenen. Hè? Als je naar een feestje gaat of op nieuw werk, ben je toch even aan het voelen, wat is mijn plek hier in dit nieuwe team? Wat is mijn plek op dit feestje?
En waarom is dat een manier van overleven?
Omdat het gaat eigenlijk om zelfbehoud. Om wie ben ik ten opzichte van de ander? Wie ben ik ten opzichte van het systeem? Kan ik zelf genoeg ruimte innemen om te overleven? En uiteindelijk is ons oudste deel van ons brein, ons oerbrein, is daarop gericht. En die territoriumdrift zit dus ook weer daar. Het is een impulsief systeem. Wij doen dat gewoon. En we doen het misschien niet zo heel vaak en zeker niet zo vaak bewust, maar we doen het wel.
Maar dit klinkt op zichzelf staand al best wel stressvol om dat in stand te houden. Want ja, het gaat ook over het vermeerderen, het vergroten en het heeft ook iets van perfectionisme misschien als gevolg. Maar je zei net, stress activeert dit overlevingsmechanisme.
Ja. Stress is eigenlijk steeds de katalysator bij elk overlevingsmechanisme. En dat
dus in dit voorbeeld misschien? Ja, je gaat
je bent
dus,
ja, nou ja, nee, heel goed. Maar je bent dus ergens bang voor. Daar gaat het hier over. Dus je bent eigenlijk bang dat anderen te veel ruimte bijvoorbeeld innemen. Je bent bang dat als je bijvoorbeeld, je hebt een bepaald geloof, je bent moslim, jood of christen. Veel mensen met een geloof willen anderen ook overtuigen om ook gelovig te worden. En dat is enerzijds misschien gewoon vanuit het hart van ik gun jou ook mijn geloof. Of ik gun jou een leven wat ik ook leef. Maar ergens zit er ook iets in van ja, mijn groep moet niet te klein worden. Mijn groep gelovigen moet niet te klein worden. Dus we hebben bijzonder onderwijs in Nederland. Zodat elke vorm van geloof ook zijn eigen onderwijssysteem kan hebben. Daar zit iets van dat territoriumdrift in de angst dat jouw groep te klein wordt ten opzichte van de andere groepen. Vreemdelingenhaat is ook zo'n aspect dat we het soms lastig vinden als er te veel vluchtelingen in ons land komen. Of gelukszoekers, hoe we ze dan soms noemen. Omdat we ergens bang zijn dat onze eigen identiteit en cultuur verloren dreigt te gaan als er te veel gemixt wordt.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, dit is een opsomming van verschillende angsten. En angst resulteert in stress. Exact. En die stress zorgt voor dit gedrag.
Exact.
Territoriumdrift schuurt ook wel aan tegen expansiedrift.
Ja, dat is een beetje in elkaars verlengde. Bij territoriumdrift zou je nog kunnen zeggen, het gaat iets meer om het behouden van wat er is. En bij expansiedrift iets meer om het groeien. Dus dat heb ik misschien net niet helemaal goed uitgelegd. Maar die twee zitten heel erg in elkaars verlengde. Daar waar we de wereld willen veroveren of daar waar we willen behouden wat we hebben.
Ik ben wel heel benieuwd, even voor duidelijkheid, jij bereidt het altijd voor, dus ik heb een mooi lijstje voor mijn neus. Dus ik zie al welke overlevingsmechanismen dit zijn. En je noemt ook pleasen.
Ja.
Hoe zit die dan in elkaar?
Ja, pleasen is, en daar moeten we eigenlijk het lichaam heel klein beetje voor induiken. Want je overlevingsmechanismen kun je eigenlijk ook visualiseren in je lichaam. Op het moment dat je je volledig veilig voelt, dan zijn de spieren die je het meest gebruikt je fijne gezichtsspieren, je hals en je hart. Als het goed is, ben je altijd congruent in dit deel van je lijf. En dat betekent dat je veilig bent. Daar hebben we het al een keertje eerder over gehad. Dan ben je in ontspanning en in veiligheid. Ga je iets lager in je lijf zitten, des te groter zeg maar je lichaam aangeeft gevaar. Hè? Je darmen hebben we het over gehad. Op het moment dat je bij je darmen bent, dan is het gevaar het grootst. Pleasen, je kunt je voorstellen, heb je sociale vaardigheden voor nodig. Maar het is eigenlijk niet veilig. Dus je gebruikt je gezichtsspieren, je gebruikt je empathisch vermogen, je gebruikt je vermogen tot verbinding... omdat het niet veilig voelt. En dat betekent dus dat je eigenlijk iets lager in je lijf zit dan in je veilige zone, zeg maar, van je hart en je gezicht. Omdat je ergens ook voelt dat er gevaar dreigt. En dat betekent dat je iets uit verbinding raakt met dat hart van je. Om er maar voor te zorgen dat jouw veiligheid vergroot wordt. En pleasen klinkt. Iedereen weet inmiddels denk ik wel dat pleasen niet zo'n handig gedrag is. Maar we doen het wel heel vaak. Omdat het zo dicht bij die veilige manier van zijn zit. We kennen het zo goed en het lijkt zo erg op veiligheid, op echte veiligheid. Maar het is een soort schijnveiligheid wat het geeft.
Het verkrijgen van veiligheid alsnog. En ja. De uitleg die je daarbij geeft over het lichaam. Betekent dat ook dat je juist, bijvoorbeeld, dat heb je ook in aflevering 9 uitgelegd over die gezichtsspiertjes en waarmee je uiteindelijk ook kan laten zien van het is veilig of ik begrijp je of ik zie je. Dat je die dan juist wel aanwendt bij het please om te laten zien van ik doe dit voor jou of kijk eens welk zeg maar wat ik moet doen om van me te houden.
Ja, dat is het. Ja, dat is het. En ergens zit er dus een uitvergroting in. Zo voelt hij voor mij in elk geval. Dat je net iets te veel je best doet. Je gaat net iets te veel over je eigen grenzen heen. Je doet net iets meer voor de ander dan dat eigenlijk voor jou gezond is. En je bekoopt het altijd. We komen daar uitgebreid op terug in een van de volgende afleveringen.
Daarom is het een overlevingsmechanisme. Hè? Want ook hierbij veel mensen die zichzelf ook wel identificeren als iemand die zorgzaam is, herkennen een uitvergroting, please gedrag.
Exact.
Dus altijd weer het onderscheid maken. Welk deel is gezond?
Ja.
En ook echt je karakter. En welk deel is dat overlevingsmechanisme?
Absoluut.
Zijn we dan al bij de grote drie?
Volgens mij hebben we er nog een paar niet gehad. En dat is bijvoorbeeld onverbonden seks. Op het moment, en dat klinkt heel gek dat een overlevingsmechanisme is, hè? Maar je hoort het best wel vaak terug, bijvoorbeeld rondom oorlogsgeweld. Maar ook, je zou ook kunnen zeggen, een verkrachting zou daaruit voort kunnen komen. Wat ook bij oorlogsgeweld gebeurt, hè? Maar dat gebeurt ook zonder oorlogsgeweld. Dat heeft te maken met, als jij zo angstig en stressvol bent, dan kan een van jouw mechanismen worden dat je de ander wilt overheersen. Bijvoorbeeld door onverbonden seks te hebben. En dat is misschien een wat uitzonderlijk mechanisme. Gelukkig gebruikt lang niet iedereen die. Maar hij wordt wel ingezet, impulsief en onbewust, als overlevingsmechanisme. Ook als overlevingsmechanisme van de soort. Dus er is ook best wel veel wetenschappelijk bewijs voor dat als er bijvoorbeeld burgeroorlog is of er zijn twee landen in conflict met elkaar, dat moedwillig vrouwen zwanger gemaakt worden door de vijand. Om maar, eigenlijk komen we dan weer een beetje op territoriumdrift en expansiedrift, dat je jouw soort wilt behouden en het dus niet uitmaakt wie je zwanger maakt. En daarbij maak je ook nog eens het volk waar je in vijandschap mee leeft zwakker. Je zwakt hun soort af. Nou, dat klinkt heel gruwelijk, maar het gebeurt wel wereldwijd. Dus ook dat is een overlevingsmechanisme. Laat onszelf gelukkig prijzen als ons dat niet overkomt. Zeer traumatisch uiteraard. En dan heb je de iets mildere vormen van overlevingsmechanismen. En dat is bijvoorbeeld samenscholen. Dus je groeperen, behoren bij een groep. En dat kan soms gewoon gezellig en leuk zijn. Maar het kan ook een overlevingsmechanisme zijn. In de tijd van corona merkten we een beetje de wappies tegen de wetenschappers. Beide groepen wilde dus ergens bij horen. En dat werden ook een beetje de gespreksonderwerpen aan tafel. Heb je je wel of niet laten inenten? Ben jij een wappie? Geloof je in conspiracies? Of hang je alleen de wetenschappelijke artikelen aan? Dan gaat het eigenlijk over samenscholen. En je kunt je dus voorstellen dat je dat dus ook doet op momenten weer van angst en stress. Dus de hele maatschappij was in de ban van COVID. Er was best wel veel angst. Er was best wel veel stress van wat doet dit voor mijn baan, wat doet dit voor mijn inkomen, wat doet dit met mijn gezin en met mijn gezondheid. En juist in dat soort angstige situaties ontstaat de behoefte om je tot een groep te wenden waar jij je thuis voelt. En dan is het een overlevingsmechanisme.
En volgens mij hebben we er dan nog één over.
Klopt, en dat is eigenlijk een overlevingsmechanisme wat super behulpzaam is. En dat is hulpvragen. Eigenlijk omdat we dus vanuit ons hart en met ons gezicht dat sociale vermogen, hè, wat allemaal hier in ons lijf zit, dat is onze veiligheid. En op het moment dat je ergens wel veilig voelt, maar hulp nodig hebt, dan kun je ook gewoon om hulp vragen. En dat doen we ook heel vaak in noodsituaties. Maar daar heb je in mijn optiek wel een bepaalde mate van bewustzijn voor nodig. Want je denkt lang niet altijd aan hulpvragen. Zeker niet als je het langdurig moeilijk hebt. In mijn praktijk kom ik best wel veel mensen tegen die zeggen, nu durf ik het om hulp te vragen. Of door wat ik nu van je hoor in de podcast, die reacties krijgen wij ook. Nu pas durf ik eigenlijk met mijn problemen naar buiten te komen. Dus je hebt er soms ook wel moed voor nodig. Het gebeurt niet altijd zo gemakkelijk.
En is de stress dan het laatste duwtje dat je krijgt om die stap te zetten? Want zoals je aangeeft, dit is een gezonde manier van overleven.
Ja, eigenlijk zit er vooral stress onder. Dus je kunt je voorstellen dat als er op straat iets gebeurt, je bent bijvoorbeeld, je struikelt, dan kun je meteen om hulp vragen van, joh, ik heb even hulp nodig, want ik ben gestruikeld, kun je me met mijn fiets weer even overeind helpen? Dat doen heel veel mensen. Dan ervaar je stress en pijn in dat moment en je vraagt even om hulp. Maar het gebeurt ook heel vaak dat we het niet doen. Twee mensen in gevecht op straat vinden het vaak veel moeilijker om hulp te vragen. Die vechten het liever uit, een ander overlevingsmechanisme. Terwijl het dan misschien best behulpzaam is om even om hulp te vragen om je uit elkaar te kunnen houden. Dat gebeurt dan niet, dat kan niet hoor, dan, want je zit in een heel andere overlevingsstrategie. Maar hulpvragen heb je dus een bepaalde mate van bewustzijn voor nodig. Maar er ligt ook weer altijd een angst of pijn of trauma onder.
Ja, en dan komen we toch uit bij die grote drie die je al noemde. Vluchten, vechten en bevriezen. Ze komen dus best wel vaak aan bod in de podcast. En je hebt al eerder aangegeven, er is een soort standaard go-to of een van die drie waar je het meest toe geneigd bent om daarin te belanden. En waar heeft dat nou precies mee te maken?
Ja, interessant. Vind ik tenminste zelf interessant. Ik ga daarop aan. En dat komt eigenlijk omdat we in min of meer de eerste 7 levensjaar, inclusief je baarmoedertijd, ontwikkel je go-to-mechanisme. En deels even naar die baarmoeder terug. Als je moeder heel veel stress heeft gehad. Heel veel moest spugen. Het heel spannend vond dat ze zwanger was. Of ze was ongewenst zwanger. Kunnen allerlei vormen natuurlijk zijn waarom een moeder een stressvolle periode heeft tijdens de zwangerschap. Dan kan dat tot bepaalde vorming van je hersenen zorgen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan, dat heet perinataal onderzoek. Dus onderzoek van voor de geboorte. En op dit moment zijn de conclusies zo dat in die vorming van je hersenen, in dat allereerste begin, zijn de omstandigheden van grote invloed hoe je hersenen de buitenwereld detecteren. Dus hoe de hersenen naar de buitenwereld kijken. Is de buitenwereld heel veilig en ontspannen, dan kun je in alle rust in die baarmoeder zijn. Maar op het moment dat er bepaalde spanning is, of ik heb ook een aantal mensen ontmoet, waarbij ze ooit een van een tweeling waren en een van beide vruchtjes heeft het niet gered, of embryo's of kindjes in de baarmoeder. Dat zorgt weer voor een hele andere dynamiek in die baarmoeder. En dat heeft allemaal invloed op de vorming van je hersenen en je zenuwstelsel, je emoties, waardoor je ook tot een bepaalde overlevingsmechanisme komt.
Oké, ben ik heel benieuwd naar. Misschien kun je dat straks nog even verdiepen. Maar er wordt vaak gezegd, als je geboren wordt en als je dus in aanraking komt met echt het aardse, met de buitenwereld, dat is een periode van complete afhankelijkheid. Dat is natuurlijk in de baarmoeder ook zo, maar goed. Dan wordt het echt zo zichtbaar. Een baby die eten moet krijgen, die getroost moet worden, warmte moet krijgen.
Ja.
Daar kan ik me voorstellen dat er grote activiteit van stress is op dat moment.
100%.
Jij zei volgens mij ook, in de baarmoeder kan het zijn dat het wel veilig voelt.
Ja, klopt. En stel nou dat even, weet je, iedere luisteraar is anders. Dus ik kan nu niet specifiek voor jouw situatie een voorbeeld geven. Maar stel nou dat die baarmoedertijd veilig was. Maar je wordt te vroeg geboren en komt in de couveuse terecht. Nu is dat best wel goed geregeld. Maar dan nog heb je lange periodes waarin je niet in contact, lijfelijk contact bent met je moeder. Dan kan dat zo afschuwelijk anders zijn dan in die baarmoeder. Dat je daardoor, omdat je, weet je, hoe hard je ook huilt, ja, je bent zo'n heel klein babytje in die couveuse. Je kunt niet de hele dag door je moeder opgetild worden, want dat zal je gezondheid op de lange termijn in de weg zitten. Op het moment dat dat dan jouw situatie is, dan kan ik me voorstellen dat huilen heeft geen zin. Dus je vechten heeft geen zin. Dan is de enige resource die je nog hebt, is opgeven. En dat is bevriezen. Omdat dat is eigenlijk altijd het allerlaatste wat we doen. Bij gezinnen waar veel ruzie is, net zo.
En toch is het een overlevingsmechanisme, zeg je?
Ja.
Ook al is het is niet de laatste uitweg. Dus het opgeven van het overleven?
Ja, klopt.
Het is alsnog een mechanisme.
Ja, het is alsnog een mechanisme omdat je op een heel onbewust niveau het signaal aan alles geeft van misschien als ik opgeef, gaat het dan wel over. Bijvoorbeeld kikkers op het moment dat je een kikker en een slang hebt en de slang zit achter de kikker, reken maar dat die kikker eerst vlucht. Vechten heeft voor die kikker niet zoveel zin. Maar als die kikker dan in de bek van de slang terechtkomt, voordat die dood is, is hij bevroren. Is hij totaal ontspannen en heeft hij opgegeven. Terwijl het gevecht op dat moment qua dood en leven nog niet verloren heeft. Maar dat is een laatste uitweg dat hij hoopt van, nou, als ik nou maar doe dat ik dood ben, dan geeft die slang misschien wel op. En dat zit ook in ons brein. Dus als wij maar doen alsof we niks meer nodig hebben, dan worden we misschien toch gezien. Want dan zijn we niet meer tot last. En misschien dat het dan nog goed komt. Of als we maar heel stil zijn, dan loop ik geen gevaar op klappen. Zeker ook als je trauma ziet bij anderen, dus ouders die onderling veel ruzie maken, dan ben je eigenlijk getuige van een traumasituatie. En veel kinderen die getuigen zijn van traumasituaties, kan ook een andere situatie zijn, die gaan niet vechten of vluchten. Want vechten, ja, dan weet je, dat zie je, dan krijg ik ook klappen of dan wordt iemand ook agressief naar mij. Vluchten kan niet, want je kunt het huis niet uit als kind. Dus wat doe je? Je bevriest. En dat gebeurt bijna allemaal in de eerste 7 jaar. Dus vanaf conceptie tot en met je 7e levensjaar. Daarin bepaal je je strategie.
Ja, ja, fascinerend eigenlijk hoe dat werkt. Ja. En dat het dus ook onontkoombaar is. Het gaat er ook niet over goed of fout. Even voor de duidelijkheid. Dat kan je best wel eens denken natuurlijk. Ja. Als je, je meer gaat verdiepen in hoe komt het nou dat ik bepaald gedrag vertoon. En dat je daar een oordeel op krijgt. Van waarom ben ik dan iemand die bevriest in situaties. Maar dat gebeurt nou eenmaal.
Ja. Ja, heb je
het heeft ook een bepaalde willekeur.
Ja, dat klopt. Het is echt opgebouwd in die begintijd. En daar kan je dus niks aan doen. Want toen was je niet volwassen. Je kunt nu eventueel anders leren kiezen. Je kunt nu leren kiezen. Oké, maar als ik nou me veilig leer voelen in mezelf. En dat is een heel proces. Maar dan hoef ik misschien niet altijd zo van me te laten horen. Of dan hoef ik niet altijd moeilijke mensen te vermijden. Wat een strategie van vluchten is.
Ja, dat is het fijne aan dat we uiteindelijk opgroeien, volwassen worden. En daar onze dat ter beschikking krijgen. Wij willen natuurlijk wat dat betreft ook altijd naar een oplossing toe. Of in ieder geval naar iets constructiefs. Mm. Thema van vandaag is stress. Zo kwamen we uit bij die overlevingsmechanismen. Hoe kan je hier nou stappen in zetten om... Kijk, stress is er soms. Dat heb je in het begin ook uitgelegd. Zeker die vormen van gezonde stress, frustrerende stress. Maar als het gaat om die meer diepliggende stress als gevolg van trauma... Wat zijn dan goede manieren om daar ander gedrag in te leren vertonen?
Nou, ik vind het belangrijkste is rust en tijd. Op het moment dat je deze podcast luistert, ben je waarschijnlijk bezig met heling. Ben je bezig met het leren herkennen en erkenning geven aan wat er in je speelt. Maar ieder mens heeft maar 100% energie te vergeven. En daar waar je het eerder stak misschien wel om te vechten of te vluchten, wil je nu heel graag dat steken in hoe leer ik dan dat anders doen. Dat begint met rust. Dat begint met de tijd nemen. Want op het moment dat je aan jezelf gaat werken, dan moet er iets anders af. Zo simpel is het. Dus als je wilt werken aan dit soort strategieën, als je wilt werken aan minder stress, dan betekent dat heel simpel minder stresssituaties opzoeken. En sommige dingen heb je geen controle op in het moment. Hè? Je levensomstandigheden zijn je levensomstandigheden. Als je 3 jonge kinderen hebt, zijn ze niet opeens volwassen. En als je een hele drukke baan hebt en jij bent afhankelijk van dat salaris, kun je niet opeens gaan zeggen, joh, ik ga een jaartje sabbatical. Hè? Dus wat kan je wel doen? Kijk eens waar je invloed op hebt om meer rust en ruimte te creëren, zodat je hiermee aan de slag kan. En alleen al die rust en ruimte zorgt ervoor dat de stress al ietsje minder wordt. Ademhalingsoefeningen zijn daarin natuurlijk prachtig. Of meditaties, rustige muziek, een tijdschrift lezen in plaats van iets op je tablet. In plaats van 's avonds televisie kijken en spelletje doen, helpt allemaal om meer tot rust te komen.
En hoe kan je merken dat ook voor je werkt? Dus waaraan merk je bijvoorbeeld in je lichaam? We hebben het vorige keer gehad over voelen. Dus ik mag nu toch veronderstellen dat er een klein beetje feeling is met hoezo gebeurt er iets in mijn lichaam. Ja. Wat zijn signalen dat je die stress wat kan temperen?
Ja, nou weet je, sommige mensen, of eigenlijk wat we allemaal doen, is dat we stress opbouwen. En bij sommigen explodeert het. En dat is dan vechtgedrag. En bij andere mensen, die moeten echt weg van de plek van onheil. Maar je voelt altijd wel in je lijf, oeh, ik ga richting explosie. Oeh, ik ga richting dat ik nu wel weer heel boos word.
Ja, dat kookpunt.
Exact. Ja, dus leer je frustratieniveau kennen. En daaraan leer je kennen dat je dus onder stress staat. Dat kun je ook wel fysiek voelen in je nek, in je schouders, hoofdpijn, buikpijn, gespannen ledematen. Dus op het moment dat je meer rust en tijd neemt, moet dat afnemen. En moet die spanning in je lijf of de frustratie of irritatiemomenten moeten afnemen. En op het moment dat dat meer toeneemt, weet dan en besluit dan voor jezelf, oké, ik herken en ik erken dat ik onder te veel stress leef. En dat betekent dat er iets af moet.
Ja, en dan dus misschien ook niet iets doen ter afleiding. Je hebt wel eerder aangegeven dat we als mensen niet zo goed zijn in lummelen of even niets doen. Want soms denken we ons te ontspannen met dingen die niet per se ontspanning zijn, maar ons gewoon heel eventjes weghouden van het gevoel van stress. Mm. Maar dat betekent niet dat die stress afneemt.
Nee, dat klopt.
Dus niets, ja, leegte, ruimte, wat je zegt. Dat
echt
is
ruimte. Ja, en als je het echt heel moeilijk vindt om niets te doen, Doe dan iets gezonds.
Sudoku. Oh.
Ja, ja nou, dat is nog best een goeie. Want schermpjes, dat weet iedereen ook wel, dat werkt niet goed. Wat voor een scherm dan ook. Dus ga de natuur in. Ga even zitten op een bankje bij een vijvertje. En tuur even voor je uit. Doe iets gezonds, waardoor je tot rust komt.
Goh, ik heb nou weer zin om naar mijn caravan te gaan.
Oh, lekker. Ja, snap ik.
Dank, Rianne, voor je uitleg over de relatie tussen stress, trauma en ook je overlevingsmechanismen. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering. En dan blikken we altijd ook alweer even vooruit naar wat we volgende week gaan doen. Waar gaan we het over hebben?
Volgende week gaan we het hebben over poortwachters. En poortwachters zijn afweermechanismen. En we hebben ook nog copingmechanismen. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Oké, we kunnen het woordenboek er weer bij pakken. Yes, drie definities.
Weer een bingo kaartje.
Oh. Ja. Oké, tot volgende week.